Pinksteren. In het Grieks Pentakosta. En dat betekent zoveel als 50ste dag. Pinkster heeft dus alles te maken met 50. De afgelopen twee keer dat ik hier mocht spreken, toen hebben we stilgestaan bij onder andere de periode van 40 dagen. Van opstanding tot hemelvaart, 40 dagen. En we hebben gezien dat 40 dagen in de Bijbel een periode is van beproeving die overgaat in herleving, vernieuwing. Na de 40 begint het leven, zou je kunnen zeggen. Als die 40 maar voorbij is. 40 was ook 5 keer 8. 5 is het getal van de genade, 8 van de vernieuwing. Dus 40 is de werking van genade die uitmondt in vernieuwing. En na 40... Ja, komt 41 en 42. Na de 7 weken na Pasen zijn er 49 dagen voorbij en breekt de 50ste dag aan. Want na 40 komt 50. Er staat in Leviticus 23 vers 15. U moet vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof voor het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. 7 weken, dat is 49 dagen. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. En dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Dus de opstanding van Christus, dat is het feest van de eerstelingengarven. En daarna 50 dagen, het wekenfeest. En dat klopt ook wel, want in Handelingen 2 vers 1 staat die bekende tekst. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, toen de dag van de 50ste dag vervuld werd, waren ze alle bijeen. Dus de 50ste dag wordt vervuld en dat is het feest van de weken. Uitstorting van Heilige Geest. En dan is het altijd interessant om de vraag te beantwoorden, Heilige Geest. Schrijf je dat met hoofdletters, als ware het een persoon? Schrijf je dat met kleine letters, als ware het een kracht? Daar wordt nogal wat over gediscussieerd, ook in het verleden. En in de 4e eeuw, rond het jaar ruim 300, is er een concilie geweest. En die hebben het een en ander vastgesteld. En die hebben onder andere ook vastgesteld dat het gaat om de drie-eenheid van God. Drie personen die één zijn. Nou, ik kan u zeggen, dat is in ieder geval niet op de Bijbel gebaseerd. Want de Bijbel spreekt nergens over drie personen. De Bijbel spreekt over God de Vader, maar nergens over God de Zoon en nergens over God de Geest. Is de Heilige Geest een persoon? Wel, misschien goed om dat toch even vast te stellen. In Jesaja 45, vers 5, daar staat, ik ben de Heere, Yahweh, en niemand anders. Ik ben de Heere, Yahweh, en niemand anders. Dus er is geen tweede of derde. Buiten mij is er geen God. Geen tweede of derde persoon dus. Maar hoe zit het dan met die geest? Nou, misschien is het, ik vond een mooie tekst in 1 Korinthe 2, misschien even goed om die erbij te lezen, want ik denk dat die veel duidelijk maakt. 1 Korinthe 2. Daar schrijft Paulus in vers 10. 1 Korinthe 2 vers 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Hier wordt een hele mooie vergelijking gemaakt tussen de geest van de mens en de geest van God. De mens die een geest heeft. Dat betekent dat de mens één persoon is met een geest. U bestaat niet uit meerdere personen. Uw geest is niet een eigen persoon. U bent het en u heeft een geest. En die geest is het aspect van mijzelf dat in staat is om te weten, om te doorzoeken. Precies wat het in 1 Korinthe 2 vers 11 staat. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens? En de geest van God onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. De geest van God kent de dingen van God. Dat is dus geen persoon, maar dat is zijn geest. Zoals u ook een geest heeft, die kent wat er in u is. En nog een mooi voorbeeld. Toen de engel Gabriël bij Maria kwam, we kennen allemaal die tekst, dan zegt de engel, de Heilige Geest zal over u komen. En vervolgens zegt hij, nog een keer precies hetzelfde, maar met andere woorden, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Met andere woorden, die Heilige Geest van God is de kracht van de Allerhoogste. Dat is dus niet een eigen persoon, maar dat is de Geest van God, de kracht van de Allerhoogste. Ik denk belangrijk om vast te stellen. Net zoals dat we in de Bijbel ook niet tot de Heilige Geest bidden, ook niet tot Jezus of de Zoon bidden, maar dat doen we tot de Vader. Hij is de enige God, Hij is de persoon die we mogen kennen. Maar goed, het wekenfeest, Pinksteren, dat gaat over de vreugde, over de oogst van het land. Want bij de 7 weken hiervoor is het feest van de eerstelingengarve. Daar wordt de eerste oogst aan de Heere aangeboden. Christus is de eersteling, opgestaan uit de dood. En bij Pinksteren gaat het over de hele oogst die wordt binnengehaald. Vreugde over de oogst. Het is niet de geboortedag van de kerk. Want het feest dat in Leviticus 23 beschreven staat, het wekenfeest, dat is het feest gegeven aan de zonen van Israël. Aan de 12 stammen. Zij mogen het wekenfeest vieren. Daar gaat het over. Er staat in Handelingen 1 vers 4, oh, laten we Handelingen er maar bij pakken, want daar gaan we straks toch nog een paar versen van lezen. Handelingen 1 vers 4. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar u zult met Heilige Geest gedoopt worden. Kleine letters. Het is geen persoon. Met Heilige Geest. En dat is de Geest van God. Niet lang na deze dagen. En wie zullen er met de Heilige Geest gedoopt worden, ondergedompeld worden in die Geest van God? Wel, 120 personen. Een veelvoud van 12. Je ziet, het heeft alles te maken met Israël. En Gods plan met Israël. U zult zeggen, ja, maar Judas was er niet, dus ze waren met 11. Ja, vandaar ook dat meteen in Handelingen 2 er een 12e weer wordt gekozen. Het lot wordt op Matthias geworpen, zodat het de 12e weer compleet zijn. En 120 is een veelvoud van 12. En dan, Handelingen 2 vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen, andere vertaling zegt vrome mannen, uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alleen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, en zij de inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? En de andere zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Wie waren er in Jeruzalem? Het was het Pinksterfeest. En in Deuteronomium 16 kun je lezen dat de Heere zegt dat er bij drie feesten iedereen naar Jeruzalem moet optrekken. Er waren in totaal 7 feesten, maar bij 3 feesten moest men inderdaad met z'n allen naar Jeruzalem gaan, om die daar te vieren. Wel, wie zijn er nu in Jeruzalem? Vers 5. Joden, godvrezende mannen. Dus Joodse, godvrezende mannen. En godvrezend zou je kunnen zeggen, dat betekent in overeenstemming met Gods wil. Dus dat waren mensen die van goede wil waren, die zich uitstrekten om te luisteren naar het woord van God. En dat was de wet toen de tijd. Vrome mannen, godvrezende mannen. Dat woordje godvrezend komt nog 2 keer voor in de Bijbel en dat wordt het gebruikt bij Simeon. U weet wel, die het kindje in zijn armen nam. Ook hij was godvrezend en vroom. En het wordt gebruikt voor de mannen die Stefanus wegdragen als die gestenigd is door die fariseeën en schriftgeleerden. Godvrezende vrome mannen, Joden. En zij horen de boodschap, de grote werken Gods, in de taal van hun geboorteplaats. Dat betekent, ze zijn nu in Jeruzalem, daar wonen ze, het zijn Joden, maar ze komen van een andere plek. Hun geboorteplaats is elders. En als je al die geboorteplaatsen die we net gelezen hebben op de kaart opzoekt, dan is dat zo ongeveer het hele Romeinse Rijk van toen de tijd. De toenmalige bekende wereld. Van Perzië tot Rome, van Egypte tot Mesopotamië, Irak, Arabië, dat hele gebied. En die Joden die waren terug in Jeruzalem. En ze horen in hun oorspronkelijke landstaal de grote werken van God. Dus wat zijn die 120 mensen die vervuld zijn met de geest, wat zijn die aan het doen? Die verkondigen de grote daden van God. Ja, dat is precies de taak die het volk van Israël ook heeft. Het koninklijk priesterschap. Want u kent wel die bekende teksten in 1 Petrus 2. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich ten eigendom gemaakt heeft, met de bedoeling dat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Nou, dat deden ze. Dat is ook hun taak. Dat is ook de bedoeling dat het heil wat in dat volk zichtbaar is geworden, verkondigd wordt. Dat ze de grote daden God zouden verkondigen. En die vrome mannen die zich uitstrekten om te doen wat God van hun vraagt, ja, die worden in 2 groepen verdeeld. De ene die zeggen, wat betekent dit? Wat is hier aan de hand? Wat is dit? Dus die zijn op zoek, zijn benieuwd wat dit is. En een andere groep die zegt, ach, ze zijn dronken. Ze hebben te veel zoete wijn gehad en die spotten ermee. Maar dan gaat Petrus opstaan. We gaan dat niet allemaal lezen, die toespraak van Petrus. Maar Petrus zegt, dit is de vervulling van de profetie van Joël. En dat is wel even belangrijk. En Petrus haalt Joël aan en dan staat er in Joël 2 vers 28 en 29, ik lees het u voor. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, de grote daden Gods verkondigen, Gods woord. Uw ouderen zullen dromen dromen en jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Gods geest neemt bezit van mensen om te ontdekken wat er in God is, om hem te leren kennen en zijn plan. Alleen het mooie is, en ik weet niet of Petrus dat alleen maar bij Joël, tenminste zo staat het beschreven in Handelingen 2, dat hij zegt, ja, dit is wat Joël heeft gezegd, maar Petrus had ook nog wel andere teksten aan kunnen halen. En ik heb er een paar opgezocht, die ook spreken inderdaad van de geest die gegeven gaat worden. Ik lees u voor, Ezechiël 36, vers 26. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. En in Ezechiël 39, vers 27. Wanneer ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden. En op de Pinksterdag waren er mensen teruggebracht uit de volken, want die waren in Jeruzalem, uit al die windstreken. Dan zal ik hen door de ogen van vele heidenvolken geheiligd worden. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hun verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere Heere. De geest wordt uitgestort. En het doel? Wel, wat de Heer al lang in het Oude Testament had gezegd, dat er een nieuw verbond gesloten zou worden. Een nieuw verbond. Jeremia 31, vers 31. Er komen dagen dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals met hun vaderen, op de dag dat ik hun hand vastgreep en uit Egypte leidde. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zal sluiten. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat was het doel. En je hebt in de gaten, dit gaat over Israël. Dit gaat over Gods plan met Israël. En daarna met Gods plan met de wereld. Want Israël zal het volk worden dat het heil van God zal verkondigen. Maar dan moeten ze weten wat er in God is. En daar heb je de geest van God voor nodig, om te weten wat er in God is. En die ontvangen ze dan ook. En je zou kunnen zeggen, die handelingenperiode die dan volgt, dat is een oproep om dienaren te worden van een nieuw verbond. Niet van de letter, maar van de geest. 2 Korinthe 3. Want de letter maakt dood, maar de geest maakt levend. En daarom zou je kunnen zeggen, is die uitstorting van geest, ja, die heeft uiteindelijk niet geleid tot het beoogde doel. Want het hele volk van Israël is niet tot geloof gekomen. Er is nog geen nieuw verbond gesloten. Maar dat gaat gebeuren. Met andere woorden, er zal nog een keer een Pinksterdag komen. Dat de geest wordt uitgestort en dat inderdaad letterlijk vervuld gaat worden wat in die profetieën van Ezechiël en Jeremia en Joël gedaan zal worden. Ook in de toekomst zal het Pinksteren worden. Dat heeft alles te maken met Gods volk, Israël. Even een uitstapje naar u en mij. Want hoe zit het dan met mij? Met de gemeente, het lichaam van Christus, waar ik deel van uitmaak, waar u deel van uitmaakt. Heeft dat dan niks met de Heilige Geest te maken? Heeft dat dan niks met Pinksteren te maken? Zeker wel. En misschien kunnen we even bladeren naar Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3. Want nu het heil naar de heidenen gezonden is, betekent niet dat de geest is opgehouden te werken. Want de geest van God maakt ons duidelijk wat in God is, om hem te leren kennen. En dan is het zo mooi dat Paulus dat ook gewoon benoemt. Efeze 3, en dan even zien, vers 16. Paulus doet voorbeden en hij bidt. En dan staat er in vers 16, met de bedoeling dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus het gebed van Paulus is dat de gelovige met kracht gesterkt wordt door zijn geest in de innerlijke mens. Waarom is dat nodig? Met de bedoeling dat, vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En dan staat er in vers 20, hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Dat is de geest van God, die in de gelovigen werkzaam is. De kracht van God. En vandaar ook dat Efeze 5 zegt, u kent wel die bekende tekst, wordt vervuld met de geest. En de tegenhanger daarvan in Colossense 3, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Dat is vervuld zijn met de geest. Nog een ander aspect, om even kort aan te geven, dat de geest wel degelijk een geweldige betekenis heeft, ook voor de gelovigen nu. Als je de zegeningen, of eigenlijk de zegening, die zevenvoudige zegening van Efeze 1 op een rijtje zet, dan begint de eerste zegening met dat we zijn uitverkoren. Apart gezet, om heilig en onberispelijk te zijn. Dat heeft God van het begin gedaan. Je bent uitverkoren, omdat je gelooft. Heb je een positie in Christus ontvangen. En het zevende aspect heeft ermee verbonden, dat staat, je bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Je bent uitverkoren en er is een zegel op je gedrukt. Een bewijs van eigendom. God zegt, je hoort bij mij en je hebt mijn geest ontvangen. Toen je gelovig werd. Daar hoort niet nog een aparte doop bij, daar hoort niet apart een of ander ritueel bij. Je hebt Gods geest ontvangen en die maakt duidelijk wat in God is. De kracht van de Allerhoogste. Dus ook voor u, voor mij in deze tijd is het van groot belang om te beseffen dat we Gods geest ontvangen hebben. En dat dat inderdaad begonnen is op de Pinksterdag voor dat volk van Israël met het plan van God. Maar zij hebben het afgewezen en het heil is naar de heidenen gegaan. Die zullen dan ook horen. En wij mogen daarvan genieten. Ik begon met Pinksteren, 50. 50 zou je kunnen zeggen, heeft te maken met geestelijke zegen die van boven komt. Na de 40, de tijd van beproeving, mogelijk zelfs verdrukking, komt er zegen. En alle zegen, dat weet u, is niet van de mens, is niet van beneden, die komt van boven. Dus daar heeft 50 mee te maken. Nou is de 14e letter in het Hebreeuwse alfabet de noen. Een beetje vergelijkbaar met onze N, de noen. En u weet, elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft ook een waarde. En de noen is 50. En dat is wel mooi, want dat heeft natuurlijk wel een betekenis, 50. Dat die letter noen komt ook als werkwoord voor. En die komt één keer voor in Psalm 72, daar staat, zijn naam zal voor eeuwig blijven, zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Of zijn naam zal voor altijd bloeien. En dat is wel mooi, want dat getal 50, wat hier als werkwoord gebruikt wordt, betekent zoveel als voortplanten, bloeien, vermenigvuldigen. En dat heeft te maken met overvloed, met vruchtbaarheid, met zegen die er komt nadat een periode van schaarste is geweest. Noen, 50. Elke letter heeft ook een betekenis. U kent wel de letter 5, de he, heeft betekenis van venster. Weet je wel, dat geeft uitzicht op de genade van God. Vaker over gehad. De letter noen, 50, heeft de betekenis van vis. En hoe wonderlijk, de letter die ervoor staat, de mem, onze m, heeft een waarde van 40 en heeft de betekenis van wateren. Nou, over vissen en wateren hebben we het de vorige keer gehad. Daar weten we inmiddels alles van. Vissen in het water, weet u nog die wonderbare visvangst? 150 en 3. Toen dacht ik, 100, want dat heb ik vorige keer niet gezegd, 150 en 3, maar... Want dat staat er, 153 vissen, maar 50 verbindt de 100 en de 3. 50 heeft te maken met vermenigvuldiging, een zegen van boven, een overvloed. 100 heeft te maken met behouden worden en ingangen in het koninkrijk. Ja, eventjes tussen haakjes, want als je daar dan aan het zoeken bent en dan vind je van die mooie dingen. 100 heeft te maken met ingaan in het koninkrijk. 100, dat is de letter kof. En dat is de betekenis van het oog van de naald. En u weet dat een kameel niet door het oog van de naald kan gaan. De Heer Jezus zegt dat in de context van ingaan in het koninkrijk. Dat is 100. Een kameel, dat is de kimmel, dat is de letter 3. 100 kan niet door 3. Dat klopt, hè? Want dan kom je 33, 1 derde, zo, dat werkt allemaal niet. Nee, daarom is het zo moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan als ongelovige. God moet dat doen. 100 is behouden worden en ingang in het koninkrijk. 50, uitstorting van geest, geestelijk leven. En 3, het leven na de dood. Elk mens heeft de Heilige Geest nodig om het koninkrijk van God binnen te gaan. Om het leven te ontvangen, het leven na de dood. En vandaar dat die 153, we hebben dat de vorige keer ook gezegd, te maken heeft met al degenen die in die context behouden worden en deel krijgen aan de zegeningen van God. 50. Maar 50 komt zoveel vaker nog voor in de Bijbel. Ik heb er een paar opgezocht. De eerste keer dat het voorkomt is bij de ark van Noach. Noach bouwt een ark. Noach vond genade in de ogen des Heren. En je zou kunnen zeggen, die ark is het beeld van door het oordeel heen, door de watervloed heen, vindt Noach genade. En die ark is 50 ellen breed. 50 ellen breed. Het schip dat redding geeft, is 50 ellen breed. Ja, dat is de zegen die van boven is. En dan is het ook wel mooi, want na 40 dagen hield de vloed op. En na 40 komt 50. Uiteindelijk gaat de poort open, zou ik kunnen zeggen. En gaan de mensen weer genieten van Gods genade. De reddende ark. Een toonbeeld van Gods grote genade. 50 el breed. En 50, dat is 10 keer 5. Dus een volheid van genade. De hele tabernakel. Je moet maar eens gaan lezen in Numeri en Exodus. En ook de tempel in Ezechiël. Die is gebouwd met een aantal maten die daarbij genoemd worden. En daarin neemt het getal 50 een prominente rol in. Hij is bijvoorbeeld 50 el breed. En 100 el lang. 2 keer 50. De tentkleden zijn voorzien van 50 lussen. En die hangen aan 50 koper of gouden haken. 50 komt vele malen voor. En heeft alles te maken natuurlijk met de genade die God geeft. En de zegen die uiteindelijk van hem afkomstig is. Ik vond het een mooie geschiedenis, ik had er nog nooit van gelezen. Maar als je dan zo zoekt, 50, dan vind je geweldig mooie dingen. Ja, misschien even leuk om dat met elkaar te lezen als u dat wil. Nummer 8. Dat gaat over de dienst van de levieten. Nummer hoofdstuk 8. U weet, de levieten, de mensen uit de stam van Levi waren uitgekozen om dienst te doen in de tempel. En in nummer 8, daar lezen we daar het een en ander over. En toen kwam ik ook dat getal 50 tegen en dat vond ik wel mooi. Nummer 8, even zien, vers 24. Vers 23. De Heere sprak tot Mozes, dit geldt voor de levieten. Vanaf 25 jaar oud en daarboven is men tot de dienst in de tent van de ontmoeting verplicht. Dus vanaf hun 25ste moeten ze aan het werk. In de dienst, in de tent van de ontmoeting, in de tabernakel. Maar iemand vanaf 50 jaar oud zal van de dienst ontheven zijn en zal niet meer hoeven te dienen. Wel mag hij zijn broeders in de tent van de ontmoeting bijstaan bij het vervullen van hun taak. De dienst zelf mag men echter niet meer verrichten. Zo moet u in zaken de levieten doen ten aanzien van hun taken. Als je dat omzet naar deze tijd, De Levieten gingen vanaf hun 25ste aan het werk, in de dienst van de Heer, in de tabernakeldienst en alles wat daarbij gedaan moest worden. Dan dienden ze 25 jaar, dat is wel even frappant, dat is 5 keer 5. Want de offeranders zijn de eerste heenwijzing van de genade die God geeft. En wijst heen naar het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En dan werken ze tot hun 50ste en dan gaan ze met pensioen. Nou werden ze waarschijnlijk iets minder oud dan wij tegenwoordig. Maar in ieder geval met 50 gaan ze met pensioen. Met 50 mogen ze ophouden te werken. Bij 50, en dat staat er dan zo mooi, zullen ze van hun dienst ontheven zijn en zullen ze niet meer hoeven te werken. Einde van de dienstbaarheid. En voor de Levieten gold, na 50 ben je vrij. Ga je genieten van de zegen die God geeft. 50. Ik zei al, 50 is ook de betekenis van het woord vis. De letter noen. Toen ik dat zei, heeft misschien iemand van u gedacht, noen, die naam die ken ik. We kennen namelijk Jozua. En bijna elke keer als de naam Jozua in de Bijbel genoemd wordt, dan staat erbij de zoon van Nun. Noen. Dat is diezelfde letter. Maar ik zei al, Noen betekent vis. Dus letterlijk staat er Jozua, de zoon van de vis. En u moet maar eens gaan lezen in Numeri en in Exodus en in het boek Jozua. Bijna elke keer als Jozua genoemd wordt, dan staat erbij de zoon van Noen, de zoon van de vis. Met andere woorden, kennelijk is dat dus erg belangrijk, dat we Jozua kennen als de zoon van de vis. En dat heeft natuurlijk ook een betekenis. Ja, natuurlijk heeft dat een betekenis. Want Jozua is een beeld van de Heer Jezus Christus, brengt het volk in het beloofde land. Jozua is Hebreeuws, Jezus is Grieks, maar het is hetzelfde woord. De Heer is redding, de Heer redt. En hij is de zoon van de vis. En vis had te maken met voortplanting, met bloei, met vruchtbaarheid. Psalm 72. En Jozua en ook zijn vader Nun komen uit de stam Efraïm. Ja, en dan is het wel weer mooi. Efraïm, dat betekent dubbel vruchtbaar. Dubbel vruchtbaar. En u kent allemaal, ja, misschien ook niet, het sterrenbeeld vissen. Hoeveel zijn dat er? 2. Dubbel vruchtbaar. De vissen. En dan is het wel mooi dat Jacob, die zegent al zijn zonen. U kent wel die geschiedenis aan het einde van Jacobs leven, Genesis 49. Dan komen al die zonen voorbij en dan krijgen ze allemaal een zegen van Jacob. En dan zegt Jacob tegen Efraïm samen met Manasse, dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land, staat de vertaling. Dus daar zie je ook weer dat beeld van de vis, vruchtbaar, vermenigvuldigen, voortplanten. En dat heeft alles te maken met zegeningen. Een geweldige zegen voor het hele volk, wanneer Jozua en wanneer Christus wederkomt en het land herstelt. Een geweldige boodschap. Jozua, de zoon van Noen, de zoon van 50. Hij is de zoon van God. En God is degene die met 50 zijn zegen van boven overvloedig geeft. Dat is wat op de Pinksterdag gebeurde. In eerste instantie voor dat volk van Israël. Maar vervolgens is die geest ook naar u en mij toegegaan. We hebben het gelezen in Efeze 3. Dat is waar het over gaat. Dat is de zegen die God geeft. De geest van God die we ontvangen hebben, zodat we kunnen ontdekken wat er in God is. De kracht. Misschien dat we die tekst die over Maria gaat, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Die moet je eens op jezelf van toepassing brengen. De kracht van de Allerhoogste heb je ontvangen. Dat is wat God doet. Wat God geeft. Met de bedoeling, hadden we gelezen in Efeze 3, dat Christus in ons hart woning maakt. Dat hij daar aanwezig is. Dat hij daar een plaats heeft. Dat je leven mag zijn tot eer van hem. Zodat hij zich thuis voelt. Jozua, de zoon van 50. Christus, de erfgenaam van alles waar 50 voor staat. Vruchtbaar, overvloed, zegen van boven. En dan is het wel mooi dat wat betreft de praktische invulling van in de toekomst, de letterlijke invulling, is dat inderdaad de Heere God zal zorgen dat het volk van Israël zegen zal ontvangen, overvloed zal krijgen. Voor de gemeente betekent het hemelse zegeningen, bovenhemelse zegeningen, geestelijke zegeningen en overvloed. Maar het is ook belangrijk om vast te stellen wat het betekent voor deze wereld. Te beginnen bij Israël. Israël dat een volk is wat nu in de ellende zit. Die niet ondergedompeld is in Gods geest. Die in eigen kracht een land wil opbouwen. Die in eigen kracht probeert een volk te zijn. En velen houden dan heel erg vast, heel krampachtig vast aan de wet. Maar weten niet dat ze daarvan vrijgemaakt zijn. Maar de toekomst zal zijn dat Israël hun herder zal leren kennen. En hij zal het volk weiden. Aan grazige weiden en stille wateren. Hij zal het volk gaan zegenen. En dan zal er gebeuren wat eigenlijk op de Pinksterdag in Handelingen 2 al gebeurde. Dat er van al die volkeren van de hele wereld ze in Jeruzalem terugvergaderd zijn. En Handelingen 2, zou je kunnen zeggen, is een voorbode van wat er in de toekomst gaat gebeuren. En ook dan zal Gods geest uitgestort worden. We hebben die teksten gelezen in Ezechiël en in Joël. Op alle vlees. In Handelingen 2 was het maar ten dele. Was het maar een klein groepje. Met de bedoeling dat ze de blijde boodschap zouden verkondigen. En dat de hele wereld het zou weten. Daar is het niet van gekomen. Maar Gods geest is werkzaam. In u en in mij. En zal dat ook zijn in de toekomst in Israël. En als ze de geest uitgestort hebben gekregen, ja, dan zal de hele wereld inderdaad hun prediking horen. Ik zit wel eens te denken, daar kun je je nu helemaal niets bij voorstellen. En toch zal het zo zijn. Dat inderdaad de wereld gaat genieten van een Pinksterfeest. Omdat God zijn geest heeft uitgestort en geeft aan zijn volk, met wie hij een nieuw verbond gaat sluiten. En dan zal inderdaad dat heil, wat Petrus zegt, koninklijk priesterschap, om de grote daden Gods te verkondigen. En dan zal de wereld inderdaad vrede krijgen. Dan zal er rust komen. Een rust die we nu al mogen hebben. Een rust die alles te maken heeft met Gods geest, die in u en in mij werkzaam is. Opdat Christus in onze harten woning maakt, dat hij zich thuis voelt. We hebben dus een geweldige toekomst. De wereld heeft een geweldige toekomst. Israël heeft een geweldige toekomst. Het zal nog werkelijk Pinksterfeest worden. En vooralsnog zullen ze gaan genieten van de zegen van boven, 50. Misschien is het een idee voor uzelf om al die plaatsen, als u een concordantie heeft in de Bijbel, eens op te zoeken waar 50 staat. Maar het heeft alles te maken met vruchtbaarheid, met overvloed, met leven. En dan is het mooi om te ontdekken dat er op zoveel plaatsen daarover gesproken wordt. Dus we hebben het over 40 gehad, we hebben het over 50 gehad. En daarmee sluiten we de serie af. Ik zat nog te denken van, wat heeft het voor nut om inderdaad daarbij stil te staan? Nou, het heeft in ieder geval meer nut dan alleen maar, dan weten we wat meer. Het is ook zo, dan weten we wat meer. Maar dat weten van meer heeft alles te maken met het leren ontdekken wie God is. En onder leiding van zijn geest leren we dus wat er in God is. Wat hij bekend heeft gemaakt. Wat zijn wil is. Wat zijn doel is. Wat zijn plan is. En dat is uiteindelijk de betekenis van het leren kennen van het woord van God. Dat de geest rijkelijk in u woont. Wordt vervuld met de geest. Of anders gezegd, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Nou, dat is wat we aan het doen zijn. En dan hopen we dat het mag zijn tot eer van Hem. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank. Dat inderdaad de zegen van boven is. Dat we mogen leren over Yeshua, Jezus, de Zoon van 50. U geeft genade in overvloed. U geeft leven. U laat het bloeien. U laat het vruchtbaar zijn. En alles is van u afhankelijk. Dank u wel, Heer, dat we zo inderdaad stil mogen worden bij zulke wonderlijke dingen. Dank u wel dat we uw woord mogen onderzoeken. Dat we er een zegen uit mogen ontvangen. Dat we ervan mogen genieten. Dank u wel voor wie u bent. En dat de kracht van uzelf, de kracht van de Allerhoogste, ook in ons leven een grote betekenis mag hebben. We danken u wel. We vragen u zegen over de rest van deze dag. Wilt u met ons zijn straks als we weer naar onze huizen gaan, naar onze plaatsen, de komende tijd. Gelukkig dat u met ons bent. En dat u ons leven leidt. En dat we mogen weten dat uw geest in ons is. Zo genieten we van alles wat u geeft. En mogen we weten, Heer, dat ook deze wereld, te beginnen bij uw volk van Israël, in de toekomst zal mogen gaan genieten van de zegen van boven. De geest zullen ze ontvangen. En de grote daden van u zullen verkondigd worden. En de hele wereld zal vol zijn van uw kennis. Wat een geweldige toekomst zal dat zijn. Heer, we danken u wel. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog een slotlied zingen. En ik zat te denken aan 575 opwekking. Ik vind het zo mooi dat dat laatste, kun je dat laatste couplet even laten zien, Koen? Geen levensangst, geen stervensnood, dat is de kracht waarin ik sta. We hebben het leven ontvangen. Van de eerste stap tot aan de dood leidt hij de weg waarop ik ga. Geen duivels plan of aards bestaan zal mij het roven uit zijn hand. Ons leven is verborgen in Christus bij God. En terwijl we ons leven leiden, mogen we ons laten leiden door zijn geest. Een geest die bekend maakt wat er in God is. Zodat ook wij inderdaad steeds meer en meer mogen ontdekken wat er in God is. Kan mij het roven uit zijn hand. Als hij verschijnt, roemt hij mijn naam. In die verwachting, ik zou zeggen, met zijn geest op zak, houd ik stand in hem alleen. Zullen we die staande met elkaar gaan zingen?